Na het zingen van dit vers lezen we samen Matteüs 9, vers 1 tot en met vers 13.
En in het schip gegaan zijnde voer hij over en kwam in zijn stad. En ziet, zij brachten tot hem een geraakte op een bed liggende. En Jezus, hun geloof ziende, zeide tot de geraakte: Zoon, wees welgemoed, uw zonden zijn u vergeven. En ziet, sommige der schriftgeleerden zeiden in zichzelf: Deze lastert God. En Jezus, ziende hun gedachten, zeide: Waarom overdenkt gij kwaad in uw harten? Want wat is lichter te zeggen: De zonden zijn u vergeven, of te zeggen: Sta op en wandel? Doch opdat gij moogt weten dat de Zoon des mensen macht heeft op de aarde de zonde te vergeven. Toen zeide hij tot de geraakte: Sta op, neem uw bed op en gaat heen naar uw huis. En hij opgestaan zijnde ging heen naar zijn huis. De scharen nu dat ziende hebben zich verwonderd en God verheerlijkt, die zodanige macht de mensen gegeven had. En Jezus vandaar voortgaande zag een mens in het tolhuis zitten, genaamd Matteüs, en zeide tot hem: Volg mij. En hij opstaande volgde hem. En het geschiedde, als hij in het huis van Matteüs aanzat, ziet vele tollenaars en zondaars kwamen en zaten mede aan, met Jezus en zijn discipelen. En de fariseeën dat ziende, zeiden tot zijn discipelen: Waarom eet uw meester met de tollenaars en de zondaren? Maar Jezus, zulk horende, zeide tot hem: Die gezond zijn, hebben de medicijnmeester niet van nodig, maar die ziek zijn. Doch gaat heen en leert wat het zij: Ik wil barmhartigheid en niet offeranden. Want ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar zondaars tot bekering.
Tekst waaronder van de tekst die vandaag verkondigd wordt, vindt u in het gedeelte dat wij samen hebben gelezen. En dat is Matteüs 9. En het uitgangspunt voor de prediking is vers 9. Matteüs 9, vers 9. Daar staat: Jezus vandaar voortgaande zag een mens in het tolhuis zitten, genaamd Matteüs, en zeide tot hem: Volg mij. En hij opstaande volgde hem. Lieve kinderen, deze zondag is de eerste van de 7 lijdenszondagen die voor ons liggen. En de komende tijd, als de Heer ons het leven geeft, zal het lijdensevangelie verkondigd worden vanuit het Matteüs-evangelie. En vandaag wil ik met u en met jou stilstaan bij wie Matteüs is. Het enige evangelist van de 4 die iets schrijft over zijn eigen leven in zijn evangelie. Wie is Matteüs eigenlijk? En ook, hoe heeft hij de Heere leren kennen? Vooral dat laatste. Hoe heeft de Heere leren kennen? Hij de Heere leren kennen? Dat staat vanmorgen centraal. En ik wil je vanmorgen 2 dingen meegeven. Matteüs heeft de Heere leren kennen door zijn ogen. Dat is het eerste. Jezus zag Matteüs. En het tweede, door Jezus stem en zeide tot hem. Nou, dat is nou eigenlijk ook de kern voor de prediking. Jezus ogen en Jezus stem. En het is mijn wens, en ik ga ervan uit, ook het gebed van je ouders, dat jij de Heere ook zo mag leren kennen. Door Jezus ogen en door Jezus stem. Het thema gemeente, dat staat boven de prediking van vanmorgen, is: Jezus roept Matteüs. Heel eenvoudig, Jezus roept Matteüs. We letten op 3 lijnen. In de eerste plaats, Jezus bewijst zijn macht in het leven van Matteüs. In de tweede plaats, Matteüs erkent Jezus' macht. En in de derde plaats, de schriftgeleerden bestrijden Jezus' macht. Dus Jezus bewijst zijn macht in het leven van Matteüs. Tweede, Matteüs erkent Jezus' macht. En het derde, de schriftgeleerden bestrijden Jezus' macht. Hoewel vanmorgen dus de prediking gaat, gemeente, over de roeping van Matteüs door de Heere Jezus, is het niet zonder reden dat wij de schriftlezing eerder zijn begonnen. Niet bij vers 9, waar onze geschiedenis begint, maar bij vers 1. Dat heeft ook een reden. In de voorgaande verse wordt beschreven hoe de Heere Jezus kort voordat hij Matthäus roept een bijzonder wonder heeft verricht. In het huis waar hij op dat moment is, in zijn eigen huis, zo benadrukt Matthäus. Hij is overgevaren terug naar de andere zijde van de oever. Achter hem ligt de geschiedenis van de genezing van de bezetene van Gadara. De Heer Jezus is overgestoken in die dag en meerde aan in zijn eigen woonplaats, Capernaum, waar de zaligmaker dus een eigen woning had, waar hij gewoon als alle andere mensen onder de mensen heeft geleefd en heeft gewoond. Het was ook zijn uitvalsbasis. Vanuit Capernaum trok de zaligmaker rond in het noorden van Israël, preekte in de omliggende dorpen en in de omliggende gebieden, verrichtte daar wonderen en tekenen die zijn prediking ondersteunden. Het was het werkterrein van de zaligmaker, voordat hij dat gebied verliet en optrok naar Jeruzalem om daar te gaan lijden en te gaan sterven. Terwijl hij in Capernaum aan het werk is, aan het preken is en vele mensen samenstromen rondom die woning. Ik denk niet alleen de inwoners van dat kleine plaatsje van Capernaum, maar ook mensen uit de omliggende gebieden die gehoord hebben dat de Heere Jezus weer terug is gekeerd. Ze zijn gekomen naar zijn huis of het huis waar hij op dit moment preekt en willen naar binnen. Er ontstaat dus een oploop van mensen. De deur raakt verstopt, de mensen staan achter het raam naar binnen te luisteren en te kijken. En ik stel me dat zo voor, achter die mensen staan weer mensen. Als je dat straatje waar dat huis staat in zou lopen, dan zie je in één oogopslag dat daar iets bijzonders aan de hand is. De mensen staan voor het huis en om het huis te dringen, om geen woord te missen. En vooral ook om niets te missen wat de Heere Jezus misschien gaat doen. Meer dan eens, zo is wel duidelijk geworden, ging zijn prediking samen met het verrichten van grote wonderen en tekenen. Laten wij niet meteen al die mensen dan afserveren, gemeente. Met de opmerking dat het alleen maar nieuwsgierigheid is. Dat de mensen kwamen voor sensatie en niet voor het evangelie. God doet wat hem behaagt. We mogen vanmorgen wel de vraag stellen, wat brengt ons? En wat brengt jou vanmorgen bij het woord? Gaat het je om hem? Om Jezus Christus? En ik zou bijna zeggen of, maar die vraag wil ik vanmorgen eigenlijk niet eens stellen. Want alles wat buiten hem valt, welke redenen u ook heeft, is vanmorgen een bewijs van Gods langmoedigheid. Want de Heere zit u vanmorgen ook thuis of hier in de kerk. En hij weet wat u drijft. Zijn woord te horen. Te luisteren naar het evangelie. En als hij nou vanmorgen ook ziet dat uw hart helemaal vol is van alles wat Christus niet is. Is het dan geen groot wonder dat hij je wel brengt in de schaduw van het kruis. En dat je zijn stem vanmorgen hoort. Er komen zoveel mensen bij elkaar dat het niet mogelijk is om nog binnen te komen. En dat doet ook een groepje mannen besluiten om het dak uit te kiezen. Ze nemen de trap naar boven. Het platte dak van de huisjes uit Jezus' dagen geeft dan ook de gelegenheid om naar boven te klimmen en daar ook op te kunnen staan met een matras waarop een vriend van hun ligt. Een geraakte, een kreupele man. Ik stip dat maar heel even aan, ook in de richting van onze jonge mens. In onze gemeente zijn vele vriendengroepen. Dat is een zegen. Dat is ook een beetje volgens mij de Sliedrechtse traditie. Dat vooral op de zondagavond die vriendengroepen dan bij elkaar komen. Ik ken dat niet vanuit de vorige gemeente. En dat cirkelt dan zo'n beetje de hele gemeente door. Of in ieder geval langs de woningen van de ouders. Ik zou vanmorgen maar één ding aan jou willen vragen. Is er in jouw vriendengroep ook ruimte voor iemand die anders is dan de rest? Kijk eens naar deze mannen. Zij kunnen lopen. Maar bij alles wat ze willen gaan ondernemen, moeten ze hun vriend, die niet kan lopen, dragen. Daar houden ze dus blijkbaar rekening mee. Daar stemmen ze hun vriendschap en hun activiteiten op af. Om die geraakte die niet overal aan mee kan doen, er helemaal bij te kunnen houden. En ik zou dat van jou, zou dat vanmorgen voor jou en voor je vrienden eens willen meegeven. Spreek daar eens over. Misschien dat je elkaar vanavond of voor de avondklok ziet. Of stel het eens voor in de appgroep. Is er in jouw vriendengroep ruimte voor een leeftijdgenoot die anders is dan de rest? Of gaat het in jouw vriendschap alleen maar om samen lol, gezelligheid, leuke dingen kunnen doen? En vind je het lastig als er zo'n jongere is die jou bepaalt bij de schaduwkanten van je jonge leven? En die je duidelijk maakt dat het leven meer is dan alleen maar leuk en gezellig met elkaar iets doen. Zulke jongeren zijn er ook in onze gemeente. En ik zeg het dus ook niet zonder reden. Ik ben bang dat er in onze gemeente dit soort jongeren buiten de boot dreigen te vallen. Juist ook nu in deze tijd. Lastdragers gezocht. Voor leeftijdgenoten, die figuurlijk gesproken een matras willen dragen, om een kwetsbare of beschadigde leeftijdgenoot mee te kunnen dragen. En dat is natuurlijk ook dragen met gevouwen handen. Ze leggen dat matras op het dak en ze hebben maar één doel voor ogen: onze vriend neerleggen aan de voeten van de zaligmaker. En dat drijft hen ook om dat dak over te breken. Ik denk dat de Heer Jezus, terwijl hij aan het preken is, opeens boven zich gerommel hoort. Opeens is alle aandacht weg. Alle blikken die eerst op hem gevestigd waren, zijn nu naar boven. De zaligmaker zal ongetwijfeld ook gestopt zijn met preek. In afwachting van wat er gaat gebeuren. En terwijl er steeds meer licht binnenvalt in dat huis waar de Heer Jezus zit, wordt op een gegeven moment dat gat zo groot dat de mensen het zien. Er komt een matras boven dat gat te hangen, langzaam maar zeker gaat het naar beneden. En op dat matras zien ze opeens een man liggen. En het wordt natuurlijk ademloos stil. Iedereen begrijpt in één oogopslag wat hier de bedoeling van is. Misschien kennen ze die man ook uit hun eigen dorp, Capernaum, misschien wel een bekend figuur door zijn handicap. En ze weten wat de achtergrond is van die man en ze weten ook voor wie deze man wordt neergelegd, voor de Heere Jezus, die in de achterliggende tijd bewezen heeft dat hij in staat is om dit soort mensen ook te genezen. En zonder dat de mensen iets zeggen, kun je eigenlijk al hun gedachten raden. Zal het gebeuren? Zal de Heere Jezus met één woord deze man weer op zijn benen stellen? Zien wij dat zometeen gebeuren? Wat een bijzonder moment dat we daar onverwachts opeens getuige van mogen zijn. Eén van de vele wonderen gebeurt opeens gewoon hier in de huiskamer, midden onder de mens. En de Heere Jezus die kijkt die man dan aan, opent zijn mond en zegt tegen die geraakte: sta op uw matras, op uw been, neem uw matras op en ga naar huis. Nee, dat zegt de Heere Jezus niet. Want dat wordt ook niet aan hem gevraagd. Deze geraakte komt niet met zijn verlamde benen naar de zaligmaker. Om genezen te worden. Laten we maar even kijken wat er staat, gemeente. Deze geraakte man komt naar de zaligmaker, vers 2, met geloof. Met de vraag: Heere, wees mij zondaar genadig. En dat is niet alleen het geloof van deze geraakte. Er staat heel nadrukkelijk, zo ook in de andere evangeliën die deze geschiedenis beschrijven, Jezus hun geloof zien. Het is niet alleen de vraag van die man die voor hem ligt op dat matras. Het is ook de vraag van de vrienden bovenop dat dak. Heere, wilt u zich over hem ontfermen. Dan kom ik toch even terug bij jou. Ik had het vanmorgen even over je vriendengroep. Blijkbaar hebben deze vrienden met elkaar hierover gesproken. Over God. Over zijn woord. Over zonde. Over de vergeving van de zonde. Over het sterven. Over de eeuwigheid. Over de vraag hoe leer ik de Heere kennen. Wanneer weet ik dat mijn zonden vergeven zijn? En je voelt hem al aankomen. Heb je daar ook wel eens over met je vrienden? En die vriendengroepen zijn er. Ik haast me direct om dat te zeggen. Ook in onze gemeente. Ik weet niet alles, maar dat weet ik wel. En die jongeren zijn er ook in onze gemeente. Die met elkaar over dit soort vragen spreken. Maar er zijn er veel te weinig. Ik zou die vraag eigenlijk vanmorgen ook bij je willen neerleggen. Wat zegt dat nou over jouw vriendschap? Als je wel met elkaar leuke dingen kan doen, maar als je niet weet wat er leeft in het hart van die ander. En ik trek die lijn ook maar meteen even door naar u en naar jou die verkering hebt. Wat zegt dat nou over je verkering? Als de ander niet weet wat er leeft in je hart. En als die ander jou niet brengt op het matras van het gebed en neerlegt voor de voeten van de Heer Jezus Christus. Zijn dat dan wel echte vrienden? Vrienden voor het leven? Nee, het zijn maar vrienden voor even. Als de lol voorbij is, rijdt de trein verder en laat ze jou achter. Jezus, hun geloof ziende, zei tot die geraakte: uw zonden zijn u vergeven. En als het daarbij was gebleven, gemeente, hadden deze vrienden weer aan het touw getrokken, matras omhoog gehaald, dak dicht gemaakt en hun vriend meegenomen naar huis. Daar kwamen ze voor. Het is dat een aantal andere mensen reageren, niet hardop, maar in hun gedachten. Kijk nu maar even mee. Er staat vers 4 en 5, Jezus ziende hun gedachten. Niet meer van die vrienden, maar van de schriftgeleerden. Die struikelen over wat de zaligmaker zegt. Nog niet eens over de inhoud van zijn woorden, de zonde vergeven. Daar waren ze een dag en nacht mee bezig met de vraag, hoe vergeeft God de zonde? En wat moet er gebeuren in het leven van een mens, wil zijn schuld verzoend worden met God? Het hoorde eigenlijk bij hun leven, bij hun levensstijl, om juist daarover te spreken. Maar ze nemen het kwalijk dat Jezus dat zegt. En dat hij met het zeggen, zoon, uw zonden zijn u vergeven, op de plaats gaat zitten van God. God alleen kan de zonde vergeven. En u zit daar hier in Capernaum in een eenvoudig huis, in een eenvoudige kledingstijl, in een eenvoudige leven, in een eenvoudige omgeving, een man die ze allemaal kennen, die ze tegenkomen bij de bakker, die samen met hun staat te wachten op de markt om de boodschappen te doen, die ze hebben zien gaan de vorige dag in een scheepje naar de overkant, en ze die weer terug hebben zien komen, ze kennen hem. En hij zegt het, alsof hij God is. Waar haalt hij de durf vandaan? Om dit te zeggen tegen die geraakte, uw zonden zijn u vergeven. Ze struikelen dus niet over de woorden. Ze struikelen over Christus. En ze nemen het kwalijk dat hij dat zegt. En Jezus verstaat hun gedachten. En legt die direct op tafel. Ik heb me geprobeerd voor te stellen, gemeente, wat dat is. Als je daar gewoon in zo'n huiskamer zit, hè, plaatst u zelf daar ook even tussen. Je ziet de dingen gebeuren, je kan niet reageren of je durft dat niet, maar dat doen we dan wel met ons gevoel en met onze gedachten. En dat iemand je dan opeens strak aankijkt en tegen je zegt, dit zat jij net te denken. Nou, dan kun je toch wel door de grond zakken. Vooral als het lelijke, boze gedachten zijn. Zonder een reactie af te wachten, zegt de Heer Jezus tegen die geraakte, om te bewijzen dat hij de bevoegdheid heeft om de zonde te vergeven. Ik zeg u, sta op, neem uw bed op en ga naar huis. Het wonder is een teken. Tekening bij het woord van Christus. Dat hij de bevoegdheid heeft om dit te zeggen. En tegen die achtergrond, gemeente, moeten we vanmorgen de roeping van Levi gaan beluisteren. Matthäus en ook Marcus verbinden dat heel sterk met elkaar. Vanuit dat huis gaat de Heer Jezus dan op weg. Welk doel hij voor ogen heeft, dat laat de evangelisten nog in het midden. Maar onderweg, misschien wel net buiten Capernaum, loopt de zaligmaker over de straat met in zijn kiel zo'n een heel aantal mensen. Zijn discipelen lopen met hem mee. De mensen lopen met hem mee die net getuigen waren van het wonder en ze zijn er vol van. Ze spreken met elkaar daarover. En onder die mensen zitten diezelfde schriftgeleerden en fariseeën. Die ook gezien hebben wat er gebeurd is. Die door het wonder weerlegd zijn, hun gedachten zijn weersproken, maar hun hart is onveranderd. Nog steeds zijn ze boos en vol venijnige gedachten volgen ze de zaligmaker. En met die mensen in hun rug loopt de Heer Jezus op de weg en hij ziet daar in de verte dat tolhuis staan. Bekend beeld in Jezus daar. Ergens op een kruispunt een klein huisje waar een tollenaar in zit. Iemand die de belasting int namens de overheid en die de mensen van de weg haalt om de belasting mee, om de belasting van hun te vragen, zodat ze zometeen als ze op de hoofdweg zich begeven ook toestemming hebben gekregen van zo'n belastingambtenaar om gebruik te mogen maken van die openbare weg. Zaligmaker ziet dat huis, maar omgekeerd, Levi of Matthäus, zoals hij ook heet, ziet die grote groep mensen zitten. Hoe zou deze tollenaar hebben gekeken? Zou het hem iets geïnteresseerd hebben wie eraan komt? Nou, ik denk het niet. Hoe kijkt een tollenaar naar mensen? Dan met de ogen van een tollenaar. Ik denk dat Levi buiten het tolhuisje staat. Je ziet die groep met mensen, eens even tellen hoor. 20, 25, 30, 40, 43 keer zoveel geld. Er komt nog natuurlijk wat bij voor mijn eigen portemonnee. Nou, dat is kassa. Levi is daar gewoon aan het werk. Als tollenaar. Zijn ogen staan de dollarteken, zo zouden wij dat vandaag de dag zeggen. Ja, hij denkt aan geld. Hoe kijken de mensen naar Levi? Nou, ze zien hem eigenlijk niet staan. Ze kunnen natuurlijk niet om hem heen. Zo'n tolhuis staat niet achter de bosjes. Ontrokken aan het oog van iedereen. Staat aan de rand van de weg. En Levi zorgt er wel voor dat hij zichtbaar is. Mensen makkelijk van de straat halen. Kom eens even hier, even achter dat tafeltje staan. We moeten nog even wat vereffen. Dan trek je portemonnee maar. En toch kijken alle mensen met een nek naar een tollenaar. Ze zien hem wel en ze zien hem niet. Ze willen hem niet zien. De tollenaar is meteen ook een handlanger van de vijand. De Romeinse overheid heeft de verkeerde keus gemaakt in zijn leven, staat aan de verkeerde kant. Los van de vraag of Levi of Zacchaeus meer vraagt dan dat hij mag vragen, dat hij ook voor zichzelf erop uit is. Een tollenaar deugt gewoon niet. Hoort bij de verkeerde groep in de samenleving. Loop je met een grote boog omheen, heb je niets mee te maken, het zijn niet je vrienden, je vreest ze liever helemaal niet. Je gaat als het kan gewoon aan hun voorbij. Even een vraag tussendoor, gemeente. Als ik dat zo zeg. Iemand die je liever niet ziet. Aan wie denk je dan? heb je ook mensen in je leven die je liever niet ziet. Was daar de reden van? Misschien heb je wel heel veel redenen, ook hele legitieme redenen, om te zeggen, ze hebben me zo op mijn hart getrapt. Ze hebben me zo beschadigd, zoveel pijn gedaan, dat ik ze liever nooit meer tegenkom in mijn leven. Dan kom ik ze wel tegen, dan houd ik afstand. Ik denk, gemeente, dat we allemaal wel van zulke soort gezichten op ons netvlies hebben staan. We denken aan de situatie van vroeger. Maar hoe kijkt Jezus nou naar leven? Dat ontroerde mij gewoon, gemeente, kijkt u even met me mee. Daar staat in vers 9, Jezus vandaar voortgaande zag een mens. Zet u daar even een streepje onder. Hij ziet een mens. Geen tollenaar. Geen handlanger. Geen man die de zaak teelt, die de mensen bedriegt. Hij ziet ook geen Matthäus. Hij ziet een mens. En als Jezus een mens ziet, ziet hij een mens geschapen naar Gods beeld. Ik moet meteen even denken, gemeente, aan een situatie. Ik denk dat ik dat voorbeeld al een aantal jaren geleden heb gebruikt, maar ik wil het nog een keer gebruiken. Het was in mijn vorige gemeente dat iemand van het Scharlakenkoord, dat is een hulporganisatie, die staan prostituees bij in Amsterdam op de Wallen. Er wordt op dit moment ook actie voor gevoerd in het Reformatorisch Dagblad. Dat iemand van het Scharlakenkoord een presentatie hield voor onze jongeren. Achtergronden van het werk vertelde. En ze vertelde op een gegeven moment dat als er prostituees terug willen naar het leven, dat dat een hele weg is die ze moeten gaan. En een van de eerste dingen die ze doen als ze dan samenkomen in zo'n eerste ontmoeting, die eerste stap terug naar het gewone leven, is dat ze dan voor die vrouwen en soms ook mannen gaat staan. En ze pakt dan een briefje van 50 euro. En ze haalt dat omhoog. En ze zegt, wie wil dat briefje hebben? Nou, alle vingers gaan omhoog. Kreukelt ze het in elkaar. Ze houdt dat gekreukelde briefje omhoog. Wie wil het hebben? Alle vingers omhoog. Ze gooit het op de grond. Ze stapt erop. Wrijft erover met de schoen. Maakt het helemaal vies. Raapt het op. En ze zegt, wie wil dit vieze briefje hebben? En alle vingers gaan weer omhoog. Als u ertussen stond en ik deed u dat ook. Want dat briefje blijft ze waarde houden. Nou zo. Zo kijkt de zaligmaker nou naar leven. Hij ziet daar een mens. Die in Gods oog niet waardeloos is geworden omdat hij de verkeerde keuzes heeft gemaakt. Maar die in Gods oog nog steeds mens is. Beeld van God. Al zie je dat door de zonde niet meer. Al loop je de straal aan voorbij, de zaligmaker ziet het wel. En kijkt er dwars doorheen, dwars door dat tollenaarsbestaan, dwars door dat leven van Levi, dwars door de verkeerde keuzes die hij heeft gemaakt. Daar zit een mens, bestemd voor de eeuwigheid, geschapen om God te loven, hem te verheerlijken en groot te maken. Van die zaligmaker moeten u en ik het nu ook hebben. Die ons niet ziet met wat we hebben gedaan, maar die ons ziet zoals we behoren te zijn als mens voor Gods aangezicht. Kijk, dat geeft nou altijd ruimte om terug te kunnen keren bij de Heer. En ik denk dat dat ook een les is voor u en mij. Toen we het net even met elkaar er zo over hadden, heb je nou ook een gezicht in je gedacht als het gaat om iemand die je liever niet ziet in je leven. Misschien is het inderdaad veiliger en beter om op dit moment om afstand te houden. Maar blijf hem zien als mens. Vouw je handen. Bid. Kijk eens naar die geraakte. Hij werd door zijn vrienden gelegd voor de voeten van de zaligmaker. En daar gebeurde het wonder. Christus zag ook daar in huis een mens. Hij zag ze verlangen. Hij begreep het gebed van die vrienden. Met diezelfde ogen keek de Heere Jezus nu ook. En hij ziet Levi daar in dat tolhuis. En met dat hij hem ziet, de evangelisten gebruiken een zwaar woord. Niet zomaar even vluchtig zien, zoals wij door de winkelstraat lopen. Onze ogen dwalen naar links en naar rechts. Ze worden gevangen door een etalage, maar je loopt weer verder. En opeens zie je midden in die winkelstraat een oude bekende. En alles is opeens weg. De omgeving telt niet meer. Je vestigt je ogen op hem en je roept door die winkelstraat om zijn aandacht te kunnen trekken. Nou, zo'n blik. Zo kijkt de zaligmaker naar Matthäus, naar Levi. Hij vangt hem als het ware met zijn ogen. En hij kijkt hem strak aan. En in één keer zegt hij, volg mij. Dat is in de taal die de zaligmaker spreekt, maar één woord. Één woord. En Levi staat op. En volgt hem. Eén woord. Daar zei licht. En daar was licht. Volg mij. En een mens volgt Jezus. Wat een almacht, gemeente van de zaligmaker. Wat een almacht. Ik wil een paar lijnen trekken vanmorgen. Voordat we naar binnen gaan in het huis van Levi. In de eerste plaats wil ik u erop wijzen dat deze zaligmaker nog steeds dezelfde ogen heeft. En dat u en ik, hoe diep we ook weggezonken zijn in onze zonde, het alleen van die ogen moeten hebben. Maar we mogen het ook van die ogen hebben. Hier zien we gewoon wat de dichter zegt. Milde handen, vriendelijk oog, zijn bij u van eeuwigheid. Sla de zonde nimmer gaan, die mijn jonkheid heeft bedreven. Denk aan mij toch in gena, om uw goedheid eer te geven. Deze ogen zijn de spiegel van Christus' ziel, van Christus' hart. En dat is een hart van onbegrijpelijke, eenzijdige, onbegrensde zondaarsliefde. Zo keek hij Levi aan. Deze ogen zijn de ogen van de zaligmaker, die niet in de eerste plaats kijken naar de omstandigheden en even rustig aandacht vragen voor de cv van Levi en dan vervolgens het conclusie trekt, nou beter, deze man is niet zoveel eer meer te halen. Nee, hij kijkt er dwars doorheen. Hij ziet daar Levi zitten in zijn verlorenheid, met de dollartekens in zijn ogen, druk aan het rekenen, ondertussen ook de winst al voor zichzelf geïncasseerd hebben. Moet deze man nog Jezus en die andere mensen tot zich roepen om achter dat tollenaarstafeltje gaan staan? Maar hij ziet hem. En herkennen we dat niet, u die de Heere mag vrezen? Moet u niet al luisterend vanmorgen naar dit moment in de prediking terugdenken aan dat moment toen dat God u zag? Waar was u toen op dat moment mee bezig? Nou, misschien had je wel je plek ingenomen in de Bethelkerk of in een andere kerk en had je voorgenomen, ik ga zitten en ik zit de dienst uit en dan heb ik het weer gehad. Misschien sloeg je wel je Bijbeltje open met de gedachte, nou ja, goed, even Bijbel lezen. Misschien dacht je toen je vader de Bijbel pakte of in het gebed ging, ik hoop dat hij snel klaar is. Ik wil vanavond nog een aantal dingen doen. Opeens waren daar die ogen. Was daar die stem. En die sloeg in één klap een breuk in je leven. Ik geloof er niks van, gemeente, dat toen Levi opstond, hij nog even snel dat geld in zijn schatkistje gestopt heeft, de kluis heeft ingedragen tegen de Heer Jezus, zei even wacht, ik kom zo terug. die die ogen sloegen een breuk. De afgod Mammon in het leven van Levi lag aan duig. Een stukken op de straat voor zijn tolhuis. Zullen deze ogen dat ook niet kunnen doen bij uw afgod? Ja, precies waar je nu aan denkt. Je afgod. Je afgod die zegt nooit genoeg. Je blijft altijd leeg. Altijd triest. Altijd eenzaam. Altijd ongelukkig. Altijd zonder God. Zonder vreugde. Zonder blijdschap. En die ogen die met één blik het hart van een mens volmaakt van God. En hem in staat stelt om op te staan uit dat leven. De rug er naartoe te keren. En de zaligmaker te volgen. Wat is Christus toch machtig of niet? Dan volgt Levi Jezus. En dat is eigenlijk heel merkwaardig, gemeente. We maken ook maar de stap meteen naar het volgende punt. Kijkt u even met me mee. Dan staat er in vers 10. En het geschiedde als Jezus in het huis van Matthäus aanzat. Dat roept meteen de vraag op wie is nu wie gevolgd. Christus roept Matthäus. Volg mij. Maar om in het huis van Matthäus te komen, moet de Heer Jezus toch Matthäus volgen, of niet? En dan is het Matthäus die de deur opent. En dan is het Matthäus die zegt, komt u maar binnen. En dan is het Matthäus die zegt, hier kunt u zitten. En dan is het Matthäus die zegt, ik roep even mijn vrienden. Nee, de Heer Jezus wil in zijn leven komen. En in zijn leven komen, dat betekent in zijn huis komen. Juist die woorden volg mij moeten we doortrekken ook in het vers dat daarna komt. Als Matthäus de zaligmaker gaat volgen, dan is heel zijn leven dus ook het eigendom van de zaligmaker geworden. Dan is de Heer Jezus niet alleen meester geworden over zijn hart, maar ook over zijn huis. Dan heeft hij de sleutel van de voordeur gekregen. En dan bepaalt hij wie er in het huis van Matthäus als gasten worden ontvangen. Dan is hij de gastheer geworden, zo blijkt dat ook in deze geschiedenis. Al die mensen zitten aan met Jezus. Matthäus is in één keer eigenaar af van zijn woning. Er is nu een ander in zijn leven gekomen die alle sleutels in handen heeft gekregen. En die dus ook in het huis van Matthäus heer en meester is geworden. Het volgen van de zaligmakergemeente houdt niet op bij de voordeur. Het volgen van de zaligmaker wordt juist zichtbaar achter de voordeur. Zomaar even een vraag. Is je huis zo ingericht dat Jezus op dit moment binnen kan komen? Dat hij aan kan schuiven, niet als gast ergens achter aan de tafel. Er staat nog een stoeltje vrij. Maar als gast, heer. En dat hij in jouw huis, net zoals dat gebeurt in het huis van Matthäus, zijn vrienden kan uitnodigen. Zondaren, goddelozen, hoeren. Nou, ik hoor u al zeggen vanmorgen, dominee, dat waren toch de collega's van Matthäus? Nou, dat weet ik niet. Tollenaren wel, ja. De tollenaren hadden ook een stand op te houden, toch? En de meeste tollenaren behoorden bij de stam van Levi. De priesterklasse, de priesterfamilie. Waren dus ook geroepen om de zoveel tijd even te dienen in de tempel. En dan konden ze weer terug naar hun eigen bestaan. Levi is ook vernoemd naar zijn stamvader. Ik geloof niet dat die man allerlei mensen van lager allooi, normaal gesproken, even in zijn huis binnenliet. Wel zijn collega's, zijn eigen kringetje. Maar dan bleef het daar ook bij. Maar bij wie kunnen deze mensen beter terecht? Dan bij de zaligmaker. En als Christus aan huis komt bij Matthäus, dan neemt hij dus zijn gevolg mee. Dit zijn nou Jezus' vrienden. En die worden als vanzelfsprekend ook uw vrienden. Mensen die door de zaligmaker zijn opgezocht in hun verlorenheid. Waar ze ook vandaan zijn gehaald. En als Matthäus zo meteen komt in de kring van Jezus' discipelen, het wordt een van de 12 apostelen, dan komt hij ook mensen van verschillende achtergronden tegen. Vissers, maar ook andere mensen. Maar ze delen allemaal datzelfde. Ze zijn gevangen door Jezus' oog en gevallen voor Jezus' stem. Kijk even met u mee, gemeente. Ik kom vanmorgen in deze coronatijd maar even zelf bij u op huisbezoek. Als je nou vanmorgen zit te luisteren hier in de kerk of thuis, kijk eens even rond in je huis. Kan Jezus zomaar binnenkomen? Niet als gast, maar als hoofdbewoner. En dan wil ik vanmorgen het nog niet eens hebben over de hele concrete dingen. Die televisie, Netflix, literatuur, tijdschriften. Maar gewoon hoe je in het leven staat. Is hij de eigenaar van je woning, van je leven? Bepaalt hij het centrum van je leven? En ben je gast bij hem? Deel je alles met hem? Mag hij alles weten? Voel je thuis onder Jezus' vrienden? Je ook weten wat het is om gevonden te worden terwijl ze naar God niet zochten? Je weten wat het is om vol gegoten te worden met Gods liefde, toen ze gevangen werden door de liefdesoog van Christus Jezus. Die ook iets weten van die nieuwe gehoorzaamheid die de Heilige Geest in hun hart werkte toen Jezus zei, volg mij. En als vanzelfsprekend de deur van het leven wagenwijd openging en je bij de deur de sleutels overhandigt in de handen van de zaligmaker. Vanaf nu bent u mijn God en mijn koning. Weet u wat mij opvalt? Als ik even binnenkijk, gemeente, in het huis van Matthäus, kijkt u maar even met me mee, dat niet alleen zijn vrienden daar zitten. Vers 10, vele tollenaars en zondaars kwamen en zaten mede aan met Jezus en met zijn discipelen. Maar dat er bij dat huis ook die andere groep mensen staat, de fariseeën, dat ziende, zeiden tot zijn discipelen, waarom eet uw meester met tollenaar en zondaar? Kijk, andersom had dat niet gekund. Wat ik bedoel te zeggen, als wij in het Matthäus-evangelie of in het Lucas-evangelie iemand tegenkomen, een farisee die dan Jezus en zijn discipelen uitnodigt, dan gaat de deur dicht. Alleen de namen op de gastenlijst, die zijn welkom. En als dan toch per ongeluk die deur in het huis van Simon de Farizeeër zachtjes opengaat, midden in die maaltijd en zo zondares binnenkomt en achter de voeten van de zaligmaker gaat staan en zonder woorden haar liefde betuigt tot de grootste zaligmaker aller zondaren, dan hoor je die mensen denken. Die hoort die niet. Die moet eruit. Voor haar is geen plaats. En die gedachte zal nooit opkomen in het huis van Levi of Matthäus. Die hoort hier niet. Nee, wanneer je door de zaligmaker bent opgezocht, door hem gevonden werd in je verlorenheid, dan kan het niet alleen voor jou, maar voor iedereen, toch? Juist voor een fariseer. dan gun je het aan iedereen. En er is dus zelfs plek in huis voor iemand die geen belangstelling heeft voor de eigenaar van dat huis. De Heere Jezus Christus. Hoe kan dat? Wel omdat jij niet meer de gastheer bent, maar hij. En hij gekomen is om te zoeken en zalig te maken dat verloren is. En wie verloren is, dat bepaalt hij. Dat zijn niet alleen de mensen die letterlijk verloren zijn, de tollenaar die wij al lang hebben afgeschreven. Maar dat zijn nu ook de mensen die in hun eigen ogen al lang behouden zijn. Maar nog nooit God zijn kwijtgeraakt in hun leven. Die nooit met hun hele godsdienst omver zijn gevallen. Uitgerangeerd aanspoelden aan de voeten van de zaligmaker. En niet verder kwamen dan het gebed: Heere, ik weet het niet meer. Wilt u mij helpen? Daarom staat het huis voor iedereen open. En daarom gaat de Heer Jezus juist naar binnen in het huis van een tollenaar om tegen die fariseeën te zeggen: als je hier wilt binnenkomen en aan wilt zitten, dan moet jij je godsdienst loslaten, zoals Levi zijn geld losliet. Ze beginnen te murmureren met de discipelen. Ze doen het dus op een indirecte wijze. Ze willen de gasten niet direct lastigvallen. Dat fatsoen hebben ze misschien nog wel, of ze zijn ook bang voor hem. Maar de zaligmaker hoort wat ze zeggen, vers 12. En hij gaat direct met hen in gesprek. En hij zegt tegen ze: die gezond zijn, hebben de medicijnmeester niet van nodig, maar die ziek zijn. Nog uiteen, leert wat het is. Ik wil barmhartigheid en geen offeranden. Want ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar zondaren tot bekering. De Heer Jezus gebruikt allereerst gewoon een heel eenvoudig voorbeeld. In deze tijd, waarin veel mensen ziek zijn, dan krijgt de huisarts, als het goed is, nog meer respect en waardering. En ook de mensen in de zorg. Maar ik kan me niet voorstellen dat er onder ons iemand is die maandagmorgen vroeg de assistent opbelt en tegen haar zegt: ik wil graag even een afspraak met de dokter. En dan is de eerste vraag natuurlijk: waar komt u dan precies voor? Welke klachten heeft u? En dat u dan zegt door de telefoon: nou, ik wil in ieder geval vertellen hoe gezond ik me voel. Ik denk dat die assistent dan op dat moment iets anders gaat zeggen. En zo'n gedachte komt niet eens in ons op, toch? Om de dokter op te bellen en te vertellen dat we ons buitengewoon goed in ons vel voelen zitten. Die mensen hebben tegenwoordig wel wat anders te doen. Waarom gebruikt de zaligmaker dit voorbeeld? Wel, hij zegt het tegen die fariseeën. En daarmee legt hij iets uit. Hij is op dit moment de huisarts, de geneesheer. En hij houdt spreekuur in het huis van Matthäus. De praktijk van de hemelse medicijnmeester. En één voor één komen die patiënten binnen. Matthäus zit daar, tollenaren, zondaren. En allemaal komen ze aan tafel, niet om hun bord leeg te eten. Maar aanzitten betekent in de wereld van het Midden-Oosten omgang hebben met elkaar. Je leven delen. De ander uitvragen. Je leven leggen op tafel, op een plaats waarvan je weet: hier biedt de vriendschap geborgenheid en bescherming. Hier mag ik me kwetsbaar opstellen. Zo zit de zaligmaker aan tafel. Als de hemelse medicijnmeester. En hij hoort dat verhaal van die zondaar. En hij hoort dat verhaal van die tollenaar. Woorden van troost, van heil, van zaligheid, van liefde en van vergeving deelt deze hemelse medicijnmeester uit in het leven en in het hart en in het huis van Matthäus de tollenaar. En dan opeens komt er een groepje mannen binnen die vertellen hoe gezond zij zich voelen. En het niet kunnen begrijpen dat bij deze hemelse medicijnmeester er alleen maar zieken aankomen en hun verhaal vertellen. Ik maak die toepassing maar meteen vanmorgen, gemeente. Om Christus te leren kennen, zul je ook jezelf moeten leren kennen. zul je ook moeten weten wie je bent geworden door je val in Adam. Je schuld, je zonde, je nood, je verlegenheid om God. En ik haast me ook direct om te zeggen, als u dat nog niet weet, dan houdt de zaligmaker op dit moment spreekuur, zodat hij het u kan vertellen. Maar ga de deur van zijn praktijk niet zomaar voorbij. Vanuit de gedachte, het valt in mijn leven wel mee. Dat komt later wel. Af en toe heb ik zo mijn kwaaltjes. Maar dat waait wel weer over. Ik zeg het u in naam van mijn zender. Tussen u en de eeuwige verlorenheid ligt maar één ademstocht. En als je die nu uitblaast en je kent Christus niet, ga je verloren. Dat moet alle reden zijn. Om vandaag contact op te nemen met de hemelse arts, Jezus Christus. Het woord stelt de diagnose. Ik denk even aan dat bevolkingsonderzoek wat wij zo vaak ook in ons midden hebben. Je bent je van geen kwaad bewust. Je doet maar mee vanuit de gedachte, nou ja, baat het niet, als gaat het niet. Je hebt het ingeleverd. En opeens is daar dat telefoontje. Of je toch even wil komen. En voordat je het weet, word je meegenomen in die onderzoeken. Wat ik dan vaak zie bij mensen is dat ze als eerste zeggen, dominee, ik dacht echt even dat het over een ander ging. Ik voel niets. Nee, de dokter stelde de diagnose. En met zijn kennis bleek dat hij gelijk had. En dan zijn we vanmorgen allemaal gemeend op het spreekuur bij de hemelse medicijnmeester. En hij vraagt niet aan je, voel je iets? Keer wat. Hij zegt in naam van zijn vader, je bent een mens, gevallen voor God, dood in zonde en misdaad. Ik hou praktijk voor dit soort mens. De laatste lijn van morgen, gemeente, en dat vind ik eigenlijk ook de meest vertroostende lijn, juist voor hen die de Heere mogen kennen. Laten we maar even kijken. Dan zegt de zaligmaker, vers 13, ik wil barmhartigheid en geen offerande. Dat is een citaat uit de profeet. Bijvoorbeeld uit Hosea 6, vers 6. Waar de profeet tegen het volk zegt, je moet niet met je offers en met je godsdienst komen. Maar kom met jezelf. Schuil je niet weg achter de vorm. En denk dat dat dan genoeg is. Maar gebruik de vorm om aan de hand daarvan je leven neer te leggen bij de Heer. Het gaat me ten diepste niet om dat offer op het altaar. Het gaat me om de mens achter dat altaar. Aan hem of haar wil ik barmhartigheid bewijzen. De Heer zegt in dat gedeelte, en dat is de lijn die de zaligmaker hier ook oppakt. Ik wil niet ontvangen. Ik zit niet eens te wachten op die offers. Als u die brengt vanuit het idee, hier geven wat mee aan de Heer, en dan is de Heer ook weer gerustgesteld en kunnen wij weer rustig verder gaan met ons leventje. Daarvoor heb ik die offerdienst niet ingesteld. Ik wil alleen maar geven, zodat u ontvangt. Ik wil barmhartigheid bewijzen. Eenzijdige liefde laten triomferen. Het ontroert me, gemeente, dat die woorden klinken in het huis van Matthäus. Een geschiktere plaats om deze schriftplaats neer te zetten is er denk ik ook niet. Wat had Matthäus aan te bieden? Die man stond er geld te tellen. Maar in de ogen van de zaligmaker was hij nou juist het bewijs van Gods eenzijdige liefde en genade. Om te laten zien dat hij de macht heeft, Jezus Christus, om de zonde te vergeven. Aan wie hij dat wil. En op de wijze zoals hij dat wil. En ik denk dat al luisterend vanmorgen naar de prediking, hier en daar verschillende huisjes omver zijn gevallen. De gedachte dat de Heer het zo moet doen en zo moet werken. Dan hoop ik dat u vanmorgen, terwijl u omver viel met uw gedachte, niet op de stoep blijft staan bij deze hemelse medicijnmeester. Maar met uw omvergevallen godsdienst is aanklopt bij hem. En tegen hem gaat zeggen, Heere, dit is het nou. Toen onder die prediking werd in één klap alles weggevaagd. En nu weet ik het niet meer. Dan zou ik vanmorgen tegen je willen zeggen, welkom. Schuif aan deze tafel. Te midden van zondaren en tollenaren die het ook niet meer weten. En daarom aan die tafel zitten. Kijkend en luisterend naar hem. En het uit zijn mond horen. Ik wil barmhartigheid bewijzen. Zodat wij aan tafel mogen zeggen. Wij hebben u lief, o gezegende heiland. Omdat u bewezen heeft ons eerst lief te hebben. Amen.